Bijbelstudies op woensdag. Ja, we zitten in Genesis en we zijn eigenlijk gearriveerd in het leven van Abraham. En dit is eigenlijk een klein beetje een vervolg op hetgeen dat we woensdag hebben gezien. Degenen die er niet bij waren, geen nood aan mij. U zult waarschijnlijk wel genoeg horen om het thema van de boodschap mee te hebben. Amen. Nu, Abraham wordt de vader van het geloof genoemd in het boek van Hebreeën. En ook vele Nieuwtestamentische schrijvers gebruiken hem als een soort van voorbeeld dat je gerechtvaardigd wordt doorheen geloof. Niet op basis van de wet, maar doorheen geloof. En vooraleer God deze belofte heeft gemaakt naar Abraham, wanneer hij zegt, ik zal jou een schild zijn, ik zal jou beschermen, ik ben uw loon, vorstelijk loon, uw loon zeer groot. Nu, vooraleer Abraham die woorden heeft gehoord, had Abraham afstand moeten doen van een paar mensen. Hij had afstand moeten doen van een paar zaken. Hij had een paar zaken moeten loslaten. Abraham moest leren vertrouwen op God. Hij had een bepaalde roeping. Hij werd geroepen van een bepaalde stad genaamd Ur. Ur in de Chaldeeën. Dat bestaat vandaag nog altijd ergens in noordelijk Irak. Ur wat een centrum was voor bepaalde heidense afgoderij. Daar staat vandaag de dag nog steeds een heel grote ziggurat. Dat is zo'n piramidische tempel waar dat ze dan offers deden tot de goden. En hopelijk kwamen de goden dan naar aarde en kwamen ze te midden van de mensen. Zodat dat een plaats was voor de goden en een goddelijke zegening kon zijn. Wel, we weten natuurlijk dat er maar één God is. Dat er maar één ware God is. En al die andere goden zijn allemaal maar verzinsels van mensen of verzinsels van de vijand. Amen. Maar vanuit dat gebied van heidense afgoderij werd dus Abraham geroepen in een soort van visioen door Yahweh God om te gaan naar een land waar hij nog nooit was geweest op een verraderlijk pad. Want als je moet weten, als je van Ur naar Canaan wou gaan, ja, dat was ongeveer 1000 kilometer door onherbergzame gebieden. Waar dat er alleen maar woestenij is, waar dat er waarschijnlijk roversbendes waren. Het was niet makkelijk. Maar toch zei God, ga jij, laat alles achter, laat uw vaders huis achter, laat uw familie achter en ga naar een land dat ik u zal wijzen. Dus Abraham moest afstand doen van zijn thuisland. Dat is niet makkelijk. Hij moest afstand doen van zijn vader, van zijn onkel en van zijn neef Lot. Hij had een bepaalde bestemming. En dus omdat hij God waarschijnlijk nog niet zo goed kende, gehoorzaamde Abraham maar half. Hij gehoorzaamde half, want hij nam zijn vader nog mee, hij nam zijn onkel nog mee en hij nam zijn neef nog mee. Tot een bepaald plaats, Charan, dat ze in Charan bleven en daar wachten ze dan totdat de vader stierf en zijn onkel werd ook achtergelaten. En daarna ging hij dan verder, maar hij nam nog steeds Lot mee. Maar hoe zou je zelf zijn? Laten we allemaal eerlijk zijn. Amen. Als je naar een vreemd land toe moet gaan, wij gaan met vliegtuig, wij gaan met een auto. We nemen liefst verzekering mee, travel insurance. We pakken allemaal verzekering mee. We hebben allemaal reisverzekeringen. We hebben allemaal in case of an emergency, als er iets gebeurt. Kunnen we bellen, kunnen we dit en dat doen. We gaan niet zomaar ergens op reis zonder dat we een zekere bescherming hebben. Maar Abraham, in die tijd natuurlijk, had natuurlijk geen... hoe noem je dat? Om eventjes op te bellen met een kameel staan in pan. Kunnen mij eens even komen helpen? Of de politie even opbellen wanneer dat er rovers benden. Nee, wat je doet is je neemt je familie mee. Je familie die je mee kan beschermen. Ja, je familie die mee kan voorzien in de behoeftes die de schapen... Als ze schapen meenamen, als dat kon overleven in de woestijn, ik weet het niet. Dan konden ze die herderen. En dus, hoe zou je zelf zijn? Je wilt toch wel wat... Bescherming niet. Uiteindelijk komt Abraham, na veel vijven en zessen en veel jaren van een beetje treuzelen, komt Abraham wel aan het beloofde land en zijn vader en zijn onkel zijn ondertussen achtergelaten en zijn neef is nog met hem. Lot was nog met hem. Maar tot een zeker moment, tot daar ook ruzie komt en dan moest er ook gesplitst worden. En Abraham, je kent dat verhaal, zegt tegen Lot, kijk, we kunnen zo verder niet samen gaan, we zijn met te veel, kies het land, als jij rechts gaat, ga de kik links, als ik links ga, ga jij rechts. En jij mag kiezen. In ieder geval, ze scheiden van elkaar. En dan gebeurt er een verhaal een paar jaar later dat zijn neef Lot en zijn familie worden ontvoerd door 4 koningen. Ken je dat verhaal? Waar dat ze het woord brengen naar Abraham, zeggen van uw neef Lot, hebben ze ontvoerd. En Abraham kan dat zomaar niet laten. En hij gaat dus deze 4 koningen achterna met zijn eigen manschappen. De Bijbel zegt 318 manschappen om de vijand te achtervolgen tot ver buiten zijn eigen grenzen, om dan Lot te gaan bevrijden, amen, en de bezittingen terug te winnen en de gevangenen terug te winnen. He, dat kunnen we lezen in Genesis 14. Waarom geef ik allemaal die achtergrondinformatie? Omdat er wat gebeurd is, vooraleer God heeft gezegd, ik ben uw bescherming, ik ben uw schild. Als je weet wat er daarvoor is gebeurd, gaat dat veel krachtiger impact hebben wanneer God die woorden zegt tegen Abraham. Dus Abraham met zijn manschappen is de koningen, die vier slechte koningen, achterna gezeten. Hij is ze dan kunnen overwinnen. Hij heeft alle bezittingen buitgemaakt. Dan lezen we in Genesis 14, vers 21. We lezen. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde hem, ik zweer bij de Heer, hoofdletters Yahweh, bij God de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is. Nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Oké, wat is er gebeurd hier? Dus Abraham heeft de mensen die ontvoerd waren uit Sodom en Gomorra, waaronder Lot, heeft hij bevrijd en heeft hij de bezittingen terug in beslag kunnen nemen. Ja? En de koning van Sodom en Gomorra, waaronder Lot dus stond, kwam dan aan en zegt van, oh, dank u Abraham, hè? Pak mee wat je wilt, hè? Het is allemaal voor u. En Abraham zegt, nee, ik pak niks wat mij niet toebehoort. Dit is niet van mij, ik heb dit teruggewonnen, maar de Heer heeft mij deze overwinning gegeven. En ik wil niet dat jij later zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Nee. De Heer zal voorzien. Amen. En dat is dus allemaal wat gebeurd is voor Genesis 15. En laten we terug naar die passage gaan. Abraham kreeg dus een visioen waarbij de Heer zegt, vrees niet. En we willen graag altijd naar dat tweede, ik ben uw bescherming, ik ben uw schild, uw loon vorstelijk. Maar er is iets daarvoor. Wees niet bang. Vrees niet. Nu, als God zegt, wees niet bang, dat is teken dat hij bang was, niet? Dat er vrees was, dat er iets in zijn hart was geslopen dat de bovenhand ging nemen. Iedereen van ons heeft alles meegemaakt, amen. Wanneer dat er, ook al ben je christen, ook al sta je op het woord, ook al zing je nu vol met passie, maar wat doe je wanneer dat de muziek stopt? Wat doe je wanneer dat iedereen naar zijn eigen huis gaat? Wat doe je wanneer dat maandag is, de Monday Morning Blues komt? En we moeten weer rekeningen betalen en we moeten dit weer doen. En je denkt van, oh lap, ik heb te veel geld aan de kerk gegeven en nu kan ik niet meer overleven. Het is dan dat de Heere zegt, vrees niet. Ik ben uw bescherming. Amen. Er was een vrees in Abraham. Oeh, Abraham, dat was toch de man van het geloof? Ja, maar Abraham heeft het geloof moeten leren kennen door vallen en opstaan. Hij heeft fouten gemaakt. Maar wat belangrijk is, dat hij steeds verder bleef gaan. Wat belangrijk is, dat God trouw is. En dat God ging laten zien, Abraham, het maakt niet veel uit wat jij gaat doen. Het gaat vooral uitmaken wat ik ga doen. Het gaat uitmaken dat jij hebt een bestemming. En degene die ik roep, zal ik bekrachtigen. En zal ik leiden. En zal ik voltooien het werk dat ik in u ben begonnen. Klinkt dat niet veel naar wat Jezus doet voor ons? Amen. Het is niet op basis van mijn werken. Het is op basis van zijn werk aan het kruis en hetgeen hij aan mij geeft, mijn roeping, mijn bekrachtiging door de Heilige Geest. Amen. Hij zal het werk dat hij in mij is begonnen, zal hij voltooien. Maar op de weg komen er natuurlijk zo van die passages dat er vrees en angst komt en dat dat ander stemmetje komt van God is niet genoeg, hè? En je hebt niet genoeg en gaat God het wel kunnen doen en gaat God het wel kunnen voorzien in uw behoefte? Gaat hij je wel kunnen bijstaan in deze moeilijke periode? En ik ben er zeker van. De Abraham datzelfde stemmetje hoorde. Die zat waarschijnlijk te denken, oh nee, wat heb ik nu gedaan? Ik heb vier koningen verslagen. Fantastisch, maar ik heb vier vijanden gemaakt. Ik ben in een ander land gegaan, want de Bijbel zegt dat hem ver buiten zijn grenzen is gegaan op zoek naar die koning. Hij is dus buiten zijn eigen domein gegaan. Dat doe je niet. Er is bescherming in uw eigen domein, maar niet op iemand anders domein. Dus die stemmetje van vrees en angst kwam er van, oh, die gaan wraak nemen. Ik zit hier helemaal alleen, ik heb manschappen verloren, ik heb geen familie meer waarop ik kan leunen, mijn vader is dood, mijn onkel is er meer, Lot, die zit ergens in Sodom en Gomorra, kan ik ook niet meer op rekenen. Ik ben naar een ander gebied gegaan, allemaal een te groot risico, wat moet ik nu doen? En hij zal waarschijnlijk veel nachten, slapeloze nachten hebben gehad, en hij kon geen pilletje pakken dat hij alles kon vergeten, maar hij kon wel een betere pil. Amen, en dat was de Heer, halleluja, die tot hem in een visioen was getreden. En hebben gezegd van, vrees niet. Ik kan wel iets inbeelden van wat Abraham heeft moeten denken. Niet alleen de gedachte van, ik heb hier niemand. Wat dan met zijn manschappen? Wat dan met zijn eigen familieleden waren het niet. Het waren gewoon mensen die dienaar. Hè? Een soort van slaven waren het niet echt. Echt dienaar, hè? Die toegevoegd waren aan zijn familie. Hij was een beetje zo'n stamheer. Zo. De heer zo van een bepaalde stamgroep. Maar wat met die manschappen? Die waren misschien ook aan het klagen. Die waren misschien ook aan het zeggen. Zeg Abraham, waarom heb jij die bezittingen teruggegeven? Dat hebben wij veroverd, hè? Dat behoort ons toe. We hebben daar bloed voor verspild, hè? We hebben daar zelfs manschappen door verloren in het gevecht met die vier koningen. En nu geef jij dat zomaar terug aan Sodom en Gomorra. Allee, ja, Abraham, wat zei je aan het doen? Dat, hè? Dat zal waarschijnlijk gebeurd zijn. Ja, mannen, ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, de Heer heeft gezegd dat ik dat moet teruggeven. Ik kan toch niet zeggen, oh, zeg, doe eens niet zo vroom, jongen. Hey, wij moeten hier wel eten, hè. Mijn kind en mijn vrouw, hey, wat gaan die nu strak eten? Ja, ik kan toch... De druk zou waarschijnlijk hoog zijn geweest op Abraham om toch nog eens twee keer na te denken over wat hij had gedaan. Waarom moest hij nu zo heilig doen, Abraham? Heilig boontje. Maar Abraham vertrouwde op God. Hij wou niet rijk gemaakt worden door een heidense koning. Hij voelde dat dit niet juist was. Abraham deed wat juist was. Iemand bevrijden uit de slavernij en hij moest daar geen beloning voor ontvangen. Maar die stemmen zullen waarschijnlijk wel een invloed hebben gehad op Abraham, juist zoals vandaag de dag. Er zijn ook heel veel verleidingen en stemmen in de levens van christenen. Die waarschijnlijk zeggen, waarom houd jij je nog aan die oude? Voorbijgestreefde waarden. Hè? Waarom ben je zo conservatief? Waarom neem je dan niet aan die steekpenning? Waarom voeter je niet een beetje hier en daar? Iedereen doet het toch. Hè? Waarom word je nu eens niet kwaad? Word nu eens goed kwaad. Hè? Waarom? Dat is oké. Jezus is toch ook kwaad geworden? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zal ze gaan laten zien, dat ze met mij niet moeten... Snap je? Die verleidingen die komen... En sommige zaken kunnen heel verleidelijk lijken en zelfs de schijn hebben van goed en rechtvaardig. Maar als het niet van God komt, amen, dan kunnen we er best van afblijven. De wereld zal ons niet rijk maken. Enkel en alleen God zal ons rijk maken. En dat is wat hij reeds heeft gedaan. Zegt de Bijbel niet, hij die rijk was, werd arm voor ons, zodat wij rijk kunnen worden, kunnen zijn. En met rijkdom hebben we het niet over de wereldse rijkdom, dan hebben we het over de spirituele. Rijkdom. Amen. Blijf doen wat juist is. Blijf doen wat rechtvaardig is. Ook al lijkt het soms contrair met de huidige wereldbeelden, de huidige maatschappij. Amen. Maakt niet uit, want we hebben een boodschap. God is jouw schild. God is jouw bescherming. God is jouw beloner. Amen. Ik doe niet wat juist is, omdat het nu eenmaal moet, of omdat ik omdat het christelijke is om te doen. Of ik doe niet wat juist is omdat ik dan iets ga terugkrijgen van God. Nee, ik doe wat juist is omdat dat nu eenmaal is wie ik ben. Want mijn identiteit is veranderd. Amen? Mijn boom is veranderd, bij wijze van spreken. Eerst had ik een boom waarin allemaal vleeselijke vruchten hangen. Maar de Heer heeft een nieuw zaadje gezaaid in mijn hart. En er groeit nu iets nieuw. Amen. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben opnieuw geboren. Amen. Uit water en uit geest. Waardoor dat er nu goede vruchten aan de boom hangen. Of zouden moeten hangen. En als dat nog niet is, dat is niet hier. De Heer snoeit wel bij. De Heer snoeit wel. Hij is daar heel goed in. Toe soms pijn. Maar hij blijft bij snoeien. Halleluja. Want we zijn allemaal een rank aan zijn... Hoe zeg je dat? Een rank aan zijn... Ik ken de termen niet meer. Hoe noemen die dingen? De wijnstok, dat was het. We zijn allemaal ranken aan de wijnstok. Amen. Dank u, Jezus. Laten we teruggaan naar wat God zegt tegen Abraham. Vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot, in de Statenvertaling, alsjeblieft. Ik ben u een schild. Wie is zijn schild? Wie is zijn schild? Ik ben u een schild. Amen. Het is God. Uw loon zeer groot. Wat is zijn loon? God. God maakt duidelijk tegen Abraham dat hij hem zou beschermen tegen slechtheid, maar dat hij ook een bron zal zijn van goedheid. Er zijn twee dingen die God belooft aan Abraham. Ik zal u beschermen en ik zal u een bron zijn van goede dingen. Amen. En dat is wat we nodig hebben in ons leven. Amen. Bescherming en voorziening. Dank u, Jezus. Zijn beloning. En je moet weten, hij had juist de beloning van de koning van Sodom en Gomorra afgeslagen. Hij had gezegd van, dat moet ik niet hebben. Zijn beloning nu, omdat Abraham heeft gezegd van, ik moet het niet hebben. Zegt God, goed gedaan. Ik zal uw loon zijn. Zeer groot. Amen. Omdat je niet vertrouwd hebt op de man, op de hand van het vlees, omdat je niet vertrouwd hebt op de wereld, zal ik jou openbaren dat ik je bescherming ga zijn en dat ik je loon zeer groot ga zijn. En dan denk je, oh, beloning, oh, dat is goed. Ga ik dan 10 keer hetgeen dat ik heb afgegeven terugkrijgen? Ga ik rijkdom, succes, invloed, gezondheid, beantwoorden van gebeden krijgen? Dat is wat de meeste christenen hopen en wensen. Maar onze beloning is het kennen van Jezus Christus. En het leven met hem in verbond. Amen. Hij zegt hier, ik ben uw loon zeer groot. Weet je wat beter is dan zaken krijgen en materialistische zaken krijgen? Amen. En dat is niet wat. God wil die zaken wel geven. Maar wat zei Jezus weer? Wat moet onze focus eerst zijn? He? Ontzag voor de Heer en het Koninkrijk van God. Amen. En al die andere dingen zullen daar wel aan toegevoegd worden. De Heer wil dat we ons focussen op ons verbond met hem. Het leven met hem. Amen. Waarom vragen voor zaken van de wereld wanneer je in verbond kunt leven met de schepper van de wereld? Waarom vragen voor de dingen van de wereld wanneer je in verbond kunt leven met degene die al die dingen heeft geschapen en gemaakt en ze zijn allemaal beschikbaar aan de tippen van zijn handen? Amen. In hetzelfde hoofdstuk waar God zegt, vrees niet. Hoofdstuk 15. Ik ben uw schild, uw leeuw zeer groot, vinden we trouwens nadien een verbondsceremonie. Als je verder leest, dan ga je een heel vreemde scène vinden. God gaat Abraham in slaap brengen. En Abraham wordt dan wakker en hij ziet dan in een visioen, ziet hij zo dierhelft uit elkaar gescheiden met bloed ertussen. En hij ziet een pot van vuur en dingen daardoor, helemaal raar zaken. Dat je denkt van, wat is hier gaande? Een soort van bloedceremonie. Wel, het is eigenlijk een heel metafoor-symboolse manier van God om te zeggen, ik zweer bij mezelf dat ik u ga zegenen en dat ik u een volk ga geven, zeer talrijk. God zweert dus dat Abraham gezegend gaat zijn, maar het gaat gebeuren vanuit een verbondsrelatie. God zou leven in verbond met Abraham. Dat is de beloning die hij geeft. Wanneer hij zegt, ik ben uw loon zeer groot, dan moet je verder lezen over wat het loon gaat zijn. En Abraham vroeg zich af, ja, maar ik heb niemand in mijn familie. Als je verder leest, dan zegt hij, ik heb niemand in mijn vrouw, is onvruchtbaar. Wat bedoel je, mijn loon zal zeer groot zijn? Ik heb alles wat ik wil. Ik heb schapen, ik heb 318 manschappen, maar wat ik echt wil is een zoon. Je hebt me dat 10 jaar geleden beloofd. En waar is die zoon? Maar God zegt, ik ga nu zweren. Amen. Ik ga bij mezelf zweren, want er is niemand hoger bij wie ik kan zweren. Ik zweer bij mezelf. Ik maak een verbond. Amen. Met mezelf. En jij moet gewoon toekijken. Jij moet niks doen. Jij zit aan de zijkant. Jij moet gewoon kijken dat ik zweer bij mezelf. Wat er ook gebeurt, jij zult een zoon krijgen. Of uw vrouw nu onvruchtbaar is of niet, wat er ook gebeurt, jij zult nakomelingen krijgen, zo talrijk als de zandkorrels. Amen. Van het strand. Dank u, Jezus. Dat is zijn beloning. Uw loon zeer groot is in verbond leven met God. Wauw. En te denken dat wij onder het nieuwe verbond leven, dat krachtiger is dan het oude of krachtiger is dan dat van Abraham. Te denken dat wij onder het nieuwe verbond leven, halleluja, dan nog betere beloften heeft dan een fysieke zoon of dochter krijgen, amen. Dat we spiritueel nakomelingen kunnen krijgen, amen. Dat we gezeten zijn met hem in hemelse plaatsen, dat we eeuwig leven hebben, halleluja, in de naam van Jezus. Het nieuwe verbond is beter dan dat visioen dat je hebt gezien met die dierhelft en dat bloed, nee, het nieuwe verbond is bekrachtigd doorheen het bloed van Jezus Christus. Terwijl hij hong aan dat kruis. Het is beter dan eenderst welk beest. Amen. Halleluja. En allen die daarin geloven, zijn de spirituele nakomelingen van Abraham. Het verbond met Abraham is uiteindelijk uitgekomen in Christus. En wij zijn daarvan de bestemmelingen. Wij zijn daarvan de ontvangers. En dus kunnen we eigenlijk zeggen, Jezus is mijn schild. Hij is mijn beschermer. Halleluja. Doe hetgeen dat hij zegt dat we moeten doen. Geloof hetgeen dat hij zegt dat wij moeten geloven. Je hoeft niets te vrezen. Je hoeft niet bang te zijn. Amen. Ga uit. Maak discipelen. Leef een leven van aanbidding. De Heer zegt, ik zal je wel beschermen. Ik ben je schild. Uw loon zeer groot. Amen. Hetgeen dat jij krijgt, amen, van het christen zijn, amen, want dat is geen taak of een opdracht, dat is iets dat je bent, amen. Het is niet iets wat je echt doet, het is iets dat je bent. Wij zijn geen religie, zoals de moslims die nu in hun ramadan bezig zijn. Het is meestal groepsdruk, ik weet, ik sta in het onderwijs en veel van mijn leerlingen zijn moslim en ik geef sportles. En die mannen mogen dan niet sporten. En chapeau dat die dat niet doen. Hè, niet drinken en niet eten. Allee, althans toch niet voor andere mensen. Misschien doen ze het in het geniep of zo. Maar voor hun is dat een relatie met als ze het niet doen, dan komt er ofwel vervolging uit hun kringen. Ofwel denken ze dat God, want er zijn er een paar wel serieus bij, dat God hun gaat straffen. Er zijn erbij zelfs die niet mee willen gaan zwemmen, omdat ze schrik hebben dat er water in hun mond komt. Ja, en ze leven dus onder een... Het is iets wat je doet. En als ik vraag waarom doe je dat? Ja, dat is iets wat we moeten doen. We moeten dat elk jaar doen. En ze geven er wel een draai aan. Hè. Dat is voor de armen en weet ik veel wat nog allemaal. Maar de identiteit die ze hebben is meestal om ergens toe te behoren bij een groep. In plaats van iets dat wat hun God heeft gedaan voor hun en dat ze nu zijn. Zie, wanneer Jezus is gestorven en is opgestaan, heeft hij niet een nieuwe religie gemaakt met een set van regeltjes waaraan je je moet houden of God gaat u neerbliksemen en naar hel sturen. Wanneer hij is gestorven en is opgestaan, heeft hij nieuw leven kunnen geven aan alle die geloven. Niet op basis van mijn werk of wat ik ga doen of niet ga doen, maar op basis van wat hij heeft gedaan. Amen. Op basis van wat hij heeft gedaan, krijg ik een nieuwe identiteit. En die identiteit is niet gebaseerd op hoeveel keer dat ik ga vasten, hoeveel keer dat ik ga bidden of aanbidden. Nee, mijn identiteit is gebaseerd op wat Jezus heeft gedaan. Zijn opstanding en zijn geven van zijn geest die nu beschikbaar is voor iedereen die erom vraagt. Dat maakt mij nieuw. Dat maakt mij een nieuwe identiteit. En vanuit die nieuwe identiteit zal ik wel bidden en zal ik wel vasten en zal ik wel aanbidden en al die goede zaken die eruit vloeien. Amen. Maar ik ga het niet andersom doen. Ik ga niet mijn huis aan de armen geven en al die goede zaken die wij als christen zouden moeten doen om dan een identiteit te krijgen. Nee, het is andersom. Ik heb een nieuwe identiteit en van daaruit nieuwe kleren aangedaan. Van daaruit kunnen mensen zien dat we nieuw zijn. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Jezus is mijn schild. Hij is mijn beschermer. Halleluja. Hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang. Ik zal je loon zijn. Leven met mij. Leven met mij. Ik in u. Jij in mij. Dat is die taal die Jezus de hele tijd aan zijn discipelen zei. He? Ik blijf in mij. Ik blijf in u. He? Eenheid. Al die goede zaken. Dat is hetgeen dat Jezus wil duidelijk maken. Dank u, Heer. Maar te veel christenen hebben dit nog niet door. En zij proberen zaken van God af te kopen. Zij proberen God te manipuleren met werk. Zij proberen God te manipuleren met gebeden. Hè? Op een bepaalde manier bidden. Als ze iets niet krijgen, dan gaan we maar wat harder bidden. Maar allemaal omdat ons hart gericht is op bepaalde zaken die we willen. Maar Jacobus zegt in hoofdstuk 4, vers 3 en 4. Hij zegt, pas op hoe dat je bidt. Hè? Niet elk gebed wordt beantwoord. God kijkt naar je motivatie. God kijkt naar wat tikt je hart? Wat doet je hart tikken? En hij zegt, als u bidt, ontvangt u niks, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Amen. Te veel christenen worden in de val gelokt van dit valse evangelie dat zegt van kom tot God en alles zal in orde komen. Hij gaat u belonen, hij gaat u zegenen. uw leven gaat op orde komen. En dat klinkt allemaal heel verheerlijk, want wie wilt nu niet dat zijn leven op orde komt? Wie wilt nu niet die nieuwe job krijgen? Wie wilt niet dat fantastische huis en die fantastische man of vrouw naast zijn zijde? En het eerste wat ik moet doen is een gebedje bidden. Hey, en dan gebeurt dat niet. En dan zeggen ze, maar ik dacht dat God mij ging belonen. Ik dacht dat God mij ging zegenen als ik de man van God zoveel cash gaf. Hè. Ik dacht dat als ik 20% een zaadje begon te zaaien, dat ik dat allemaal ging terugkrijgen. Ja, maar het zal niet in geloof zijn gebeurd. Dus geef opnieuw. Maar nu met geloof, hè. Nee, de beloning, amen, is een leven in de kennis van wie Jezus Christus is en wat Hij voor jou heeft gedaan en hoe dat jouw leven transformeert. De beloning, amen, zijn geen wereldse zaken die worden toegevoegd. De beloning is dat je Jezus leert kennen, amen. En dat Hij jou transformeert, uw hart en uw motivaties en u een nieuwe identiteit geeft, amen. De beloning is dat jij meer en meer gaat worden zoals Jezus. Dat is het loon van de christen. Het is transformatie in plaats van een schone auto met een huis en een tuin, amen. Al willen we die zaken wel, maar daarvoor is Jezus niet gestorven. Hij is gestorven zodat jij kunt getransformeerd worden, meer en meer naar zijn beeld. Kijk naar wat Paulus zegt. Paulus besefte goed door wat het belangrijkste was in zijn leven. En hij was rijk en hij was arm. Hij werd aangenomen en werd verwijderd. Hij werd met applaus ontvangen en hij werd met stenen gestenigd. En dan zegt hij in de Grootnieuwsbijbel, ik heb een NBV. Okay. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Hij heeft het over zijn diploma's. Hij heeft het over zijn verwezenlijkingen, voordat hij Christus leren kennen. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Amen. Zijn loon, amen, wat het betekent om opnieuw geboren te zijn, is één zijn met Christus. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Amen. Ik wil Christus kennen, dat is een derde keer dat hij dat zegt. En de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil, dat lezen we niet graag. Wat is dat? Ik wil deel in zijn lijden? Nee, Paulus. Nee, happy life, alsjeblieft, geen lijden. Maar ik wil delen, dus dat is wat Paulus zegt. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Hey Paulus, wat zeg jij hier nu? Dat gaan we best niet prediken. Amen. Dat komt niet goed over, dat gaat geen kerken vullen. Wie wil dat nu als uithangbord aan zijn kerk hangen? Stel je voor, hè? Deel in zijn lijden, kom binnen alsjeblieft. Als je wil lijden, kom binnen. Laten we eerlijk zijn. Het leven als christen en de Heer staat ons bij, dank de Heer. En in het begin staat Hij ons goed bij, omdat we kind zijn. We zijn opnieuw geboren. We zijn baby's in Christen. En God voedt ons met melk. Hè? Hij laat ons voelen dat Hij nabij is. Hij geeft droom en geeft visioen. Amen. Wie kan ervan meespreken? Hij geeft u zijn geest. Halleluja. Je krijgt spirituele gaven. Alles wat dat gehoord is nieuw. Is fantastisch. De Bijbel die je voorleest. Hè? Eén vers. Bam. Dat komt tot u. Van, oh, dank u Jezus. Amen. En dan na een tijdje hè, is de verliefdheid zo een beetje aan het weggaan. En komen de problemen en de zaken van de wereld en de rekeningen en de ampetante. Het werk is nog steeds ampetant en de collega's zijn nog steeds ampetant en iedereen is nog steeds ampetant en je begint je terug te ergeren en je denkt van, wat is dat nu? Die mensen zijn nog altijd niet veranderd. Is mijn geloof niet goed? Nee, geloof is goed. Amen. Maar God is u gewoon doen laten groeien in volwassenheid. Hij wil u laten weten, amen, dat niet alle zaken gaan volgens onze eigen wil. Maar Hij is wel bezig achter de schermen. Hij staat u bij achter de schermen. En Hij wil dat je leert luisteren naar zijn stem. Zoals Abraham moest leren, alles loslaten. Vader weg, nonkel weg, Lot weg. Want er komt een dag, Abraham, dat je iets gaat moeten doen. Je zoon offeren. Maar je bent er nu nog niet klaar voor. Je bent er nu nog niet klaar voor. Je kent me nog niet zo goed. Amen. Ik heb u een paar visioenen gegeven, hè, met een paar jaar ertussen. Maar ik ga u wel voorbereiden, want ik heb geduld. Ik heb geduld en hij heeft hetzelfde met u. Hij heeft geduld. God wil u naar een plaats brengen. Amen. Van overgave. Van opgeven. En sommigen doen er langer over dan anderen. Sommigen botsen een paar keer mijn hoofd tegen de muur en blijven maar koppig zijn en denken van, nee, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Maar uiteindelijk, halleluja, zal God ons krijgen daar waar Hij wil dat we komen, dat we niet anders kunnen zeggen van, Heere, amen. Uw wil zal geschieden. Hetgeen dat U doet in mijn leven is het beste. Hetgeen dat Jij voor mij voor hebt, is het beste, Vader. Ik vertrouw op U, ik leun op U, halleluja. U bent mijn schild, U bent mijn loon, zeer groot. U verbond met mij, halleluja, door in Jezus Christus, onze bemiddelaar, is het grootste wat ik ooit zal leren kennen in mijn leven. Dank U, Jezus. En kan dat zijn dat je dan vrienden gaat verliezen doorheen je transformatie? Kan dat zijn dat je zaken gaat moeten opgeven die voor je Christus leren kennen doodnormaal waren, maar nu dan toch niet meer zo... Ja, amen. Amen. Je gaat misschien zelfs mensen tegen de borst stoten, omwille van wat God bezig is in je leven. Ja? Je gaat zelfs mensen raar doen laten kijken, omdat je nu eenmaal niet meer dezelfde bent als vroeger. Amen. Maar dan heb je de keuze om je te laten leiden door de angst van, oh, maar ja, als ik dit pad op ga, wat gaan ze denken van mij? Of als ik dit pad op ga, ga ik dan nog vrienden hebben? Abraham had ook hetzelfde. Ja, maar ja, mijn lot achterlaten, wat moet er gebeuren? Als ze wraak gaan nemen, ze komen achter mijn familie, moet ik nu... God zei, geen bang, ik zal u beschermen. Je hebt het goede gedaan. Niet leunen op die andere mensen. Als ze terugkomen, ik zal ze wel sturen. Maar voor dit moment, wees er zeker van. Ik zal je schild zijn en je loon zeer groot. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Vandaag zegt de Heer juist dezelfde woorden. Hij zei ze tegen zijn discipelen. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben bij jullie tot het einde van de wereld. Jongen. Jezus, wij zijn hier maar met 12, min 1, want er ene gaat zelfmoord, ene heeft zelfmoord gepleegd. We zijn met 11 mannen en zoveel vrouwen. Maar ja, dat zijn vrouwen, kun je daarmee doen? Hè, dachten ze, hè? Dat is niet waar, hè? Maar zo dachten ze vroeger, hè? Die mogen zelfs niet spreken. Die mogen zelfs niet prediken. Wat kunnen wij daar met zo'n klein groepje doen? Wees niet bang, zegt Jezus. Ik zal bij jullie zijn tot het einde, amen, der tijden. Maar wees getuige van mij. En ook daar hoef je niet bang voor te zijn, want ik geef jullie kracht. Kracht om van mij te getuigen. Amen. En het zal beginnen in Jeruzalem, het gaat naar Samaria en het gaat tot in de uiteinden van de wereld geraken. Bij ons groepje. 11. Een paar vissermannen. En ze waren bang. Want sommigen wouden terug beginnen vissen. Weet nog, Petrus? En zag het niet meer zitten. Had Jezus verraden, verloochend. Hij zegt, ik kan terug vissen. Gedaan met dat evangeliseren. Maar Jezus zei, wacht totdat je kracht hebt ontvangen. En je zult zien. En van die bange wezels, van die bange 11 die allemaal ergens opgesloten waren, op de dag van Pinksteren, toen ze de Heilige Geest ontvangen, begonnen ze ineens in evangelisatiemachines te worden. Amen. En het maakte niet meer uit wat hun ging overkomen. Het maakte niet meer uit dat daar een fariseer stond. En de schriftgeleerden en de hoge priesters die al klaar stonden met hun stenen. Zien wat die mannen hier gaan zeggen. He? Het maakte voor hun niet uit als ze opgesloten gingen worden in het gevangen. Want zelfs in het gevangen begonnen ze liederen te zingen tot de Heer. Wat maakte dat ze ineens veranderden? Amen. Was de Heer die hun openbaren. Wees niet bang. Ik was bij jullie in het vlees, maar ik ga terug bij jullie zijn. In de vorm van de Heilige Geest. Amen. Laten we recht staan. Broer Jo, kan je me helpen? Als je kan. Dank u, Jezus. U bent mijn loon zeer groot, Vader. U bent mijn loon zeer groot. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Zou het goed zijn, moesten we onze gebeden, of de manier waarop we bidden veranderen? Dat we misschien al jaren zijn aan het bidden voor een bepaalde situatie, of een bepaalde zaak dat we graag zouden willen. Dat we leren bidden en zeggen van, Heere, ik wil gewoon dat ik u hoor. Ik wil gewoon dat ik...